Onze hulp en verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen, enig werk van zijn heilige handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Psalm 62 vers 4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Lieve vriendin, met uw kinderen en verdere familieleden. Wij hebben verleden week reeds zondagmorgen een enkel woord gesproken in de omstandigheden waarin u verkeert. En ik wilde daar niet zoveel aan toevoegen, nu u met uw kinderen en uw familie deze morgen ook in ons midden bent. Alleen dit. Wanneer wij in ons leven hier op aarde getroffen worden door tegenslagen en droefenissen en rampen, dan ligt het voor de hand dat wij dat niet willen en niet kunnen aanvaarden. Wij kunnen eigenlijk niets aanvaarden. Alleen datgene dat in het verlengde ligt van onze eigen gedachten, onze eigen idealen, dat aanvaarden we vanzelfsprekend. Maar als het allemaal anders is, dan kunnen wij dat niet aanvaarden. Er is wel een zekere gelatenheid soms bij een mens, maar dat is ook nog niet de rechte onderwerping aan de wil des Heren. En die onderwerping aan de wil des Heren, dat kan de Heere alleen maar geven. Hij kan dat geven boven alle verwachting wat wij gezongen hebben, dat u en uw kinderen, dat u in de overdenking van datgene wat geweest is en hoe het nu is, dat uw man en de vader uit het midden is weggenomen, dat u die genade mag ontvangen om als het ware in een samenspraak met uzelf te mogen ervaren dat wat wij gezongen hebben, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. En dat is Gods genade. Om hoe het ook gaat in dit leven, hoe het ook in de toekomst zou mogen gaan, om nu stilgemaakt te mogen zijn door de Heere. Dat wil niet zeggen dat het bij ons altijd zo glad en zo vlak is, maar dat wil zeggen tegenover alles wat zich verheft daartegen. Het zij in een overmatige droefenis, het zij in een onvergenoegdheid met wat u is overkomen, om dan als het ware tegen uzelf te mogen zeggen, gij mijn ziel, zwijg nu eens. Met al die aanspraken, met al die gedachten, met al die overleggingen. Want het ga zo het wil. Maar stel u toch gerust. Zwijg goden. Want van hem is uw verwachting. Het heeft de Heer in de achter u liggende tijd betoond en bewezen. En ik geloof dat de Heer dat ook in het toekomende zal bewijzen. Want hij is een God die waarachtig zijn woord vervult. En als je dan mag zeggen, stel u gerust, zwijg goden stil, dan wordt dat het meest beoefend waar wij als het ware rusteloos overvallen worden door allerlei gedachten. Hoe moet dit? Hoe zal dat? Hoe zal het met de kinderen? Hoe moeten wij toch door dit leven heen komen? Dan zegt de Heilige Geest in een mensenhart, wees nou eens stil, want het is God die regeert. Hij zal leiden door zijn raad. Daarna zal hij in heerlijkheid opnemen. Wat zoudt gij dan meer zoeken? Wat zoudt gij dan meer wensen dan dat uw deel zou zijn? Om hem te mogen zwijgen en gerust te mogen worden in zijn beleid. En kinderen, jullie hebben moeder nog en zoals ik verleden week zei, dat wil ik nog eens zeggen. Ik hoop dat jullie voor moeder en met moeder en ten aanzien van jullie moeder als het ware dubbel zoveel liefde mogen bewijzen aan wat de Heer jullie nog gelaten heeft, opdat ze mag ervaren dat ook de kinderen met haar meeleven en haar proberen de last te helpen verlichten. En uw familie en gemeente, voor ons ging er een sprake uit, voor ons allemaal. Wat David zegt, hoe kort van duur is alle aards geluk. Ik zou u willen vragen, hoe is het nu, en dat geldt voor mij ook, hoe is het nu met ons? Want jullie weten allemaal, en dat horen wij, zondag op zondag, zoals wij geboren zijn, kunnen wij niet sterven. Wij hebben hoofd voor hoofd nodig dat wij de Heer Jezus Christus als onze enige zaligmaker leren kennen. En dat wij als in onszelf veroordeelde en verloren mensenkinderen gaan geloven dat wij sterven zullen en voor de Heere moeten verschijnen. Wij denken allicht, dat weten we al lang, ieder mens gaat sterven. Maar dat is net als dat je leest in de krant. Er is een groot ongeluk gebeurd. Pas nog, zoveel kindertjes verbrand, gestikt. Is erg, hè? Ja, het is heel erg. Maar we gaan weer verder natuurlijk. Schenk nog eens een kopje koffie in. Als ik zeg, geloof je dat nu? Tuurlijk geloof ik dat. Misschien leugen als er ergens in Rotterdam of Amsterdam of waar dan ook of hier zoveel kinderen in een ogenblik de dood vinden. Maar stel nou voor dat u op bed ligt en er wordt op de deur geklopt. En je hoort een van de buren roepen, buurman, de rook slaat door je dak heen naar buiten, wat is er aan de hand? Dan ben je klaar wakker, want het geldt jou, je kinderen, die daarboven liggen te slapen. Kijk, dat is nou het verschil. Wij weten allemaal wel dat we het eeuwige leven hier op de aarde niet hebben. En dat er een tijd komt dat wij ook van deze wereld afgaan. Maar het zegt zo weinig. Maar wanneer God nu spreekt, bereid uw huis, want gij zult sterven, dan is het anders. Dan gelooft hij dat woord van God. Dan is er een vragen, o Heere, ontferm u mijner. Ik ben enkel zonde. Hoe moet ik het maken als ik voor u verschijnen zal? Gij die weet mijn gedachten, woorden en werken. Gij die mijn godloosheid kent. O, ik hoop dat de Heere dit ook dienstbaar wil stellen. Op zichzelf doet het niet. Dan zijn we het zo weer vergeten. Dan gaan we weer door. Maar als de Heere het dienstbaar stellen wil aan onze harten, dan kunnen we niet verder door. Dan is er geen rust, geen vrede. Totdat wij die God mogen kennen, die gezegd heeft, in mij is uw heil. Ik hoop dat de Heer het zo wilde zegenen, ook dit ernstige verlies aan ons, aller hart en leven. Maar laten we hem vragen om zijn zegen over dit samen zijn. Zingen wij van Psalm 42 het tweede, vierde en zesde vers. Psalm 42 vers 2, 4 en 6. Het tekstwoord voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19. Het vijfde vers. Johannes 19 vers 5, daar spreekt het woord des Heren aldus. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Ziet de mens, heeft Pilatus gezegd. Daar bedoelde hij mee, zijn jullie nou nog zo bang voor hem? Overpriesters, schriftgeleerden, farizeeërs, ouderlingen en alle die hier zijt, zijn jullie nou nog zo bang voor hem? We zullen geen last meer van hem hebben. Hij zal geen kwaad meer doen. Iemand die zo geknakt en die zo gebroken, zo mishandeld, zo gegeeseld is, zo bespot is, diens eer is voorgoed geschonden. Ziet hem daar staan. Ja, de man is niet er helemaal gerust. Zijn vrouw heeft ook een boodschap gestuurd. Heb toch niets te doen met die rechtvaardige. Dat betekent, laat je nou niet verleiden om een onschuldige zomaar ten gerieve van het volk ter dood te laten brengen. Zit ook niet zo makkelijk. En daarbij is er iets, hij kan het niet omschrijven, maar ja, wat moet hij met die man? Hij heeft wel duidelijk gezien dat het echt geen revolutionair is, de Heer Jezus in die zin. Die bezig is om de structuren te veranderen of allerlei andere dingen open te breken, dat niet direct. Nee. Hij heeft echt niet het gevoel, nou hebben we een spil waar een volksbeweging om draait, laat hem zo gauw mogelijk uitschakelen. Helemaal niet. Vandaar dat enig menselijk medelijden in zijn hart is en hij die op alle mogelijke manieren probeert, ook nu weer probeert om het volk tot andere gedachten te brengen. Denk er nog eens goed over, mensen. Willen jullie nou nog dat zo'n mens die hier nu staat, zo'n wrak, bebloed, bespuwd, geslagen, dat daar nou nog wat nog meer tegen gedaan wordt? Nee, toch? Ja, het heeft niet geholpen. Want zo gauw toen de overpriesters en alle anderen, het hele Sanhedrin, zodra toen ze maar dachten, stel je voor dat de stemming een beetje omslaat, dat de mensen dreigen omdraaien en naar huis lopen. En zeggen, ja, wat is het ook eigenlijk, hè? Moeten we nou zo ene, moeten we nou nog verder gaan? Voordat het zover komt, zijn de overpriesters en de schriftgeleerden al tussen het volk bezig. Laat hem gedood worden, gekruisigd, weg met hem. Wat is de haat groot? Ja, en dat waren allemaal bekeerde mensen, gelovige mensen. In hun eigen oog. Je hebt mensen die ontlenen de zekerheid of hun zaligheid daaraan dat ze het zo zeker weten. En dat ze zeggen, nou ja, maar ik geloof dat. Of anderen die gaan nog een stap verder, die zeggen, ik neem dat aan. Waarom zou ik me verder, ja, dat is toch goed. Wie zegt dat? Wie zegt dat nu? Je hebt ook een psychologische uitkomst. Want de mensen die vroeger in lauw geloofden, die voelden zich ook zo bijzonder rustig. Sinds lauw in ons leven is, zeiden ze, nee, is alles anders geworden. Dacht je dat deze mensen die hier staan te schreeuwen, er zijn erbij die het geweten, bewust geweten hebben. Maar nou gaat het even over het algemeen. Dacht je dat die mensen daar werkelijk de gedachte hadden, we kunnen wel eens abuis zijn? Oh nee. Wel nee, dat Paulus toch ook, die zegt, ik heb met een goed geweten, de gemeente Gods vervolgd. Hij meende goden een welbehagelijk werk te doen. Dat is een ontzaggelijk iets, dat is echt de moeite waard om je dat wel eens af te vragen hoor. Waar vindt mijn ziel nu de grond en de gronden dat ik op die weg mag zijn die naar Sion leidt? Omdat onze gerustheid daarover, dat is helemaal geen garantie dat we ook inderdaad op de goede weg zijn. Want het zou best kunnen zijn als we met Jezus geconfronteerd worden. In werkelijkheid. En met de God van het welbehagen. Die zalig maakt omdat hij het wil. En die van die vijanden met zichzelf verzoent. Er zou best kunnen zijn dat je... Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. Daar wil ik niks van weten. Wat is dat voor een godsdienst? Voel je? Zie je dat het wel de moeite waard is? Of je nou een kind bent, een jongen, of een man, of een vrouw, of nog ouder. Om je telke malen af te mogen vragen. Ja, hoe is het nou? Beproeft u zelf, zegt Paulus, of gij in het geloof zijt. In dat geloof. Dat verbonden wordt niet aan die... Dat verbindt niet aan die Jezus waarmee wij het zo goed hebben. Waarmee we hand aan hand in het licht wandelen. En die ons straks ook vast niet in de steek zal laten als we doodgaan. Oh nee, oh zeker niet. Maar die Jezus die ons de dood aandoet tot in het diepst van ons bestaan. Waar we niks mee kunnen bereiken. Waar we steeds verder mee naar omlaag zakken. Die niks van ons kan gebruiken. Die overal opzet tekort. Tekort, onvoldoende. Ja. Ja, die zijn kruis niet op zich neemt. Als iemand nou toch zijn kruis op hem neemt. Dan ziet het er toch niet best uit, dacht ik. Want dan ben je op weg naar, nou ja, naar de dood. Er deugt niks meer van je. Vlees en bloed zal het koninkrijk Gods niet beërven. Nuttig, hè, om er eens over te denken, om er eens bij bepaald te mogen worden dat een mens kan denken dat hij op de goede weg is en dat hij op de verkeerde weg is. En dat het ook wel eens zo kan wezen dat hij denkt, mijn weg die gaat ten verderven. Wat heb ik eigenlijk voor een weg? En dat de Heer hem troost en zegt, ik ben de weg. Wend u naar mij toe, alle geëinden der aarde. Maar goed, ter zake ziet de mens. Ik heb het hele vers voorgelezen, maar dat was eigenlijk het uitgangspunt voor deze morgen, uren, ziet de mens. Je hebt wel eens een mens gezien, of niet? Natuurlijk zeg je, kijk, ik hoef maar naast me te kijken of in de spiegel te kijken, dan zie ik een mens. Maar heb je wel eens een mens gezien zoals God hem nou gemaakt heeft? Die kun je niet meer zien. Daar kun je alleen van lezen in het woord van God. Kun je lezen hoe die mens geweest is. Dat de Heere ernaar keek en dat de Heere een verlustiging erin had. En dat hij zei, het is zeer goed. Die mens die het beeld van God vertoonde. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Voor die mens was het geen opgave om zich in alle bochten te wringen. Om met een beetje godsdienst te trachten aannemelijk te zijn voor God. Zo was het niet. Het was vanzelfsprekend. Het leefde in hem. Wat dat geweest is. Dat kunnen wij eigenlijk niet peilen. Hoe goed dat geweest is. Als God zegt het is goed, dan is het ook goed. Geen gebrek. Ziet de mens. Hoe hij daar als een pronkstuk van Gods vingers wandelt door de hof. En hoe de Heere zich verlustigt in het werk zijner handen. Wat zullen die mensen gelukkig geweest zijn. Nee, toen was dat aspect er helemaal niet in en niet aan de orde van, kijk nou die beklagenswaardige Adam daar nou eens lopen in die hof. Heb je nou geen medelijden met hem? Het was niet aan de orde. Integendeel. Gods beeld en Gods gelijkenis. Hoe fier, hoe schoon, hoe harmonieus was alles. En hij had alles gekregen. Alles had hij gekregen. Alle bomen. Daarvan te eten en te leven behalve die ene. Nou ja, dat was niet om zo te zeggen. Kijk eens, je hebt mensen die zeggen, waar was dat nou weer goed voor? Hè? Maar goed, als u tegen je kinderen zegt, kinderen, hier staat lekker eten. Appels op de tafel. En je mag ze allemaal opeten, maar houd er één voor vader. Kun je natuurlijk ook zo doen dat je denkt, laat ik het zekere voor het onzekere nemen. Ik bind ze aan een ketting en ik zet ze vast. Ze zijn er net niet bij kunnen komen. Maar ja, wat is dat voor een verhouding? God heeft mensen geschapen die hem vrijwillig lief konden hebben. En mochten hebben. Nou ja, om kort te zijn, het heeft de mens niet goed gedacht in erkentenis te houden. En dan mag hij wel weer zeggen, ziet de mens. In één ogenblik is dat allemaal weg. Benauwd, angstig, we zijn naakt, schrik in het geweten, zoals wij allemaal misschien wel eens wat van weten. Want al is die rust waarin we onszelf wanen te zijn, soms heel sterk. Ja, je komt er niet doorheen hoor, door de rust van de mens. Maar toch zo af en toe flitst er wel eens iets doorheen van, ja, is het nou werkelijk goed? Net als die man die zegt bij zichzelf, ja, het is goed hoor, dat weet ik, het is goed. He, ik heb God lief, de naaste zoveel als in mijn vermogen is. En wat er dan nog tekort is, ik hoop dat God zijn barmhartigheid daarover zal geven. En dat hij het me vergeven zal. Maar ja, zou die rabbi van naast, dus moet ik toch eens een vraag aan. Ik zal toch nog eens vragen. Ik zal toch, het is een eigenaardige man die Jezus van Nazareth. Maar ik zal toch nog eens vragen aan hem ook. Kijk, als hij nou ook nog zegt, zie de mens, je bent een bevoorrecht mens, het zit goed met jou, je komt in het eeuwige leven, man, je hebt het eeuwige leven. Ja, ja, misschien dat ik dan nog blijer ben. En er kwam niks van terecht. Hij faalde. Ja. De mens. Wat is de mensen? En dan gaat hij daar, hè? Zo benauwd, zo dwaas. Ik bedoel dit, Adam die komt nooit meer terug. Ben je dat ermee eens? Ben je dat, geloof je dat nou werkelijk? Zie de mens. Geloof je nu dat Adam geen ene stap terug kan doen naar God toe? We zeggen, ja, wat heeft dat nou voor betekenis? Ja, maar dat is een belangrijke zaak. Want die dat niet gelooft, die weet in diepste intentie ook niet wat genade is. Die heeft een lieve Jezus zonder meer, die zo blij is als wij bij hem komen. Maar we hebben niet die Heer Jezus, die zichzelf tot in de allerdiepste versmading gebogen heeft. Om onwillige, halstarrige te trekken tot zijn wonderbaar licht. Dat is de werkelijkheid. Tuurlijk kan zijn dat we van onze kindse dagen de Heere mogen vrezen. Kan zijn. Maar dat neemt niet weg dat daarom die zaak toch wel zo is, hoor. Adam ziet de mens geen stap terug, hè? Geen stap. Al valt zijn buurman dood naast hem neer, laten we het nou eens in ons leven trekken, al zie je het op de fabriek, op je werk, overal, in je familie, dat je zegt, jongen, ja, het komt toch steeds dichterbij, hè? Je wordt ouder, je wordt kouder, ja, maar geen stap terug. Ziet de mens. En dan moet je indenken. Nou, die Pilatus, die probeert het meelij op te wekken. Van de mensen. Maar toen God uit zijn hoge hemel neerzag op die diep ongelukkige mensen, die elkaar de schuld gaven van dus jouw schuld. En ander zei, nee, die slang. En toen kon God ook wel zeggen, ziet de mens. Ja, hij zei, de mens is geworden als onze een. Dat was geen spotternij van de Heere. Te zeggen, nou, daar sta je nou, hè. Nee. Helemaal niet. Maar toen heeft God zich begeven om die bozaardige mens te roepen. Te zeggen, kom eens voor de dag. Hadden ze toen berouw? Oh nee. Nee, dat hebben al die kinderen, die lieve kinderen in de schoolboekjes wel. Die hebben berouw. Ze kwaad gedaan hebben. Dan een moeder die komt, kind maar. Je hebt toch wel berouw? Ja, moeder, ik heb al berouw. Oh, dan heeft de Heer het je ook wel vergeven. Ja, moeder, is goed. Dan kunnen we weer slapen. Ja, wij hebben geen berouw. We hebben medelijden met ons eigen. We denken bij onszelf dat zo'n kerel als ik, hè, er is niemand die wat op mij aan te merken hebt, dat ik dat nou gedaan heb, dat is toch ook beroerd? Je hebt mensen die komen in een inrichting terecht en je zou zeggen, wat een zondaren zijn dat. Oh, kijk die arme mens toch eens aan. Die zit er te klagen en te steunen. Hij weet geen raad meer. Ja, waarom? Het kan best zijn omdat we zo'n schok gehad hebben. Dat ik dat nou gedaan heb. Dat weet iedereen. Zo is een mens. Ziet die mens. Nou, dan moet je die geschiedenis eens doorgaan. Van die mens, dan zie je hem in al zijn kleuren. Je ziet hem als wereldsmens. He? Wie is God? Wie is de Heere dat ik naar hem zou luisteren? Je ziet hem als godsdienstig mens. Al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Verstaat u? Je ziet hem in alle schakeringen getekend in het woord van God. Je ziet hem in zijn afwijkingen. Je ziet hem in zijn uitbreken. Je ziet hem hoe hij de godsdienst gebruikt als het ware om zijn eigen doeleinden te bereiken. Op alle mogelijke manieren kom je hem tegen. Maar het is wel een droevige schildering. Droevige tekening. Zeg, moet je nou eens luisteren. Heb je nou je eigen ook wel eens gezien? En dan bedoel ik, nou ja, niet Henrik, vandaag niet zo'n beste dag, want vanmorgen heb ik lelijk tegen mijn vrouw gedaan, of ik heb dit gedaan, of dat, of... Nee, maar zo dat je zegt, oh, ik ben God radicaal kwijt. Ik ben niet eens met de atheïsten, met de godlogenaars, nee, natuurlijk niet, maar ik ben in de praktijk van mijn leven een mens. Zonder God. He, want het hangt er allemaal maar een beetje bij. Of we zijn er erg mee in de weer. En nou de vraag, waarom doe je dat? Waarom ben je zo? Waarom ben je zo actief? Waarom? Wat is nou de achtergrond van alles? Oh, heb je dan je eigen wel eens gevonden als een grote zelfbedoeler? Als een mens die nooit Gods eer beoogde, maar alleen zichzelf. Want het is zo. En de Heere wil het ons leren. Niet alleen die Pilatus, laten we die nog even laten praten. Maar door de eeuwen heen klinkt het woord Gods. Ik zal maken dat die mens een walging aan zichzelf zal hebben. Ik zal ze het leren, zegt God. Dat het nooit iets geweest is en nu ook niet. En dat ook niks worden zal. Heb je zo wel eens de mens gezien, je eigen gezien? Zegt, het is een wonder dat God me nog niet doodgeslagen heeft. Ja, ik kan wel praten over liefde. Natuurlijk, liefde. Maar dat bedoel ik ook juist. Het is een wonder dat die God van liefde, die ellendige onderkruiper, die hoereerder, die het ook zo graag met een ander houdt. Ja, bedoel ik natuurlijk geestelijk gezien, hè. Die duizend dingen heeft buiten naast God waar die alleen maar mee vervuld is. En voor de show hangt God er ook nog bij, ja. Voor de een heel ernstig en voor de ander oppervlakkig. Maar het komt op hetzelfde neer. Maar het is allemaal de mens die bezig is. En die wel eens zo gezien. Dat je opeens zo doodongelukkig. Je zegt toch, nou kan ik eerder sterren van de hemel plukken. Dan dat ik bij God kan komen. Ik kom er niet meer. Het kan gewoon niet meer. Het is afgelopen. Zie de mens. Ja. En wat hebben we nou verdiend? Wat wij verdiend hebben, dat kun je hier zien. Ze hebben de Heer Jezus bij Herodes en hij draagt het spotkleed hier nog. Die hebben ze een soort rode mantel van een veldmaarschalk of van een soldaat omgehangen. En ze hebben hem een rietje in zijn handen gegeven. En toen, ze hebben ook een doornenkroon gevlochten. Die hebben ze op zijn hoofd geslagen. Hij is ook al gegezeld. Het bloed loopt hem langs het lichaam. Ja, ik zeg dat niet hoor, dat we zouden denken, ach wat zielig, dat is ook een marteling. Ja, dat is ook waar, maar het is nog helemaal de hoofdzaak niet. Het is de hoofdzaak niet. Maar we zullen het toch noemen. Weet je wat je waard bent, wat ik waard ben? Dat God uit de hemel en alle engelen ons uitlachen en zeggen, nou, nou, je wou toch zo graag koning wezen. In het paradijs al, je wou nog hoger dan God. Dat wou je toch zo graag. Nou, hier heb je een jasje. Hier heb je een scepter, een rietje. We zullen een kroon voor je maken, slaan we op je hoofd. Ach, zeg je bij jezelf. Dat is toch niet waar, zeker? Ja, het is wel waar. Om zo tot een aanfluiting voor de duivel. Die zijn zin erin heeft, hoor. Die wrijft in zijn handen. Om zo tot een aanfluiting daar bespot te worden. Door God erbuiten gezet. En nou, duivel, je hebt met de mensen gespeeld en de mensen hebben het met jou gehouden. Vermaken jullie elkaar maar. Zie de mens. En weet je wat ze gedaan hebben? Dat geeft de grondtekst aan, hè. Toen ze als zulke uitgelaten, zotte mensen, die soldaten, die vonden het prachtig natuurlijk, hè. Zo'n koning, gegezeld, bebloed, bespuwd. Toen stonden ze in een kring omheen en dat wil de oorspronkelijke zeggen, hè, dat ze kwamen elke keer naar hem toe en ze gaven hem een klap in zijn gezicht. Zodat hij daar stond, in zijn bloed, in zijn smaad, in zijn schande. En een ander die kwam erbij en die spuwde hem in zijn gezicht. En dat wil de tekst ook zeggen, het ging steeds door, zal ik maar zeggen. Niet een keer, niet een uitschieter. Elke keer kwamen ze weer terug en gaven hem weer een klap. Heb je dat wel eens, heb je daar wel eens iets van gezien en geloofd? Ja, daar staat ik, daar staat u. Dat is nou het rampzalig deel. En dan straks, dan moet God ook nog de hemel zwart maken. Alles zwart maken en dan weg. Ja, man, zeg ik, dat is toch verschrikkelijk. Ja, zo verschrikkelijk is het ook. Dat gebeurt daar niet per ongeluk. Hij wordt hier naar de bepaalde raad en voorkennis van God zo behandeld. Dat neemt de schuld niet weg van degene die het doen. Dat niet. Maar hij staat hier als plaatsbekleder. Die de plaats inneemt van dat karikatuurbeeld. Van die mens. Die daar nog gekleed en wel bij zijn verstand om hem heen loopt. Hij staat te spotten die nog een hoop praat heeft. Die hem slaat en spuwt. Dat hij als de mens der zonde. Tot zonde gemaakt. Een spot en smaad van mensen. Daarom hebben we Psalm 22 en Psalm 42 gezongen. Heb je er wel eens aan gedacht? Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Ja. Zonde. Ja, zonde. Durf je soms te zeggen dat het meevalt? Als je dit ziet, wat dat betekent, dat hij al zo tot een smaad van mensen en ook met eerbied gesproken door God overgegeven wordt. Om nou datgene waarin wij het meest openbaar komen als zulke onverlaten, weet je wel, die verbeelding, die koningsaard. We zijn eigenlijk slaven, slaven van onszelf, van onze gewoontes, van de Satan, van alles, van de zonde. Maar we doen net alsof we het voor het zeggen hebben, koning. Dat moet toch voor God wel het meest walgelijke zijn, die koningsaard van een mens. Oh, als hij hem over God hoort praten, lijkt het wel of dat hij God in zijn zak heeft. God, ja... Een soort goede kennis van ons. En dat nou juist God, die koningsnatuur, die eigenwaarde, die hoogmoed, hier zo naakt aan de kant zet. Kijk, als hij dat nou mag geloven, uit genade, dan zeg hij misschien, het is verschrikkelijk. Zal de Heer Jezus een pijn gehad hebben? Als je nou uit genade mag geloven en je denkt, hoe kan ik die zo hard ben als een steen? Ja, al zou je niet durven ontkennen dat de Heer zijn goede hand in je leven naar je hebt uitgestrekt. En dat je in je leven ervaren hebt dat God zich met je bemoeide. En dat je nu misschien hier zit, dat je zegt, oh, ik ben zo hard als een steen, als graniet. Weet je, ja dat moet je weten, weet je hoe die steen breekt? Weet je hoe dat je eronder komen mag? Dat de laagste plaats goed genoeg is. Weet je hoe je het leert stamelen? Ach, geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Als je dit gelovig mag omhelzen, wat hier staat, Jezus dan kwam uit. Jezus. Ja. Waar ik uit had moeten komen uit mijn hol. Waar ik uit het rechtsgeding uit moest gehaald worden. Om tot een eeuwige aanfluiting. En van God en mensen te verlaten. Te verzinken. Ik. En niet anders. Ik. En nu Jezus. Dat is zaligmaker, ruimtemaker, redder. Het lijkt er niet op, nee. Het lijkt er niet op dat hij zo redt. Wij stellen het liefst in Jezus voor in de staat van zijn verhoging. Opgestaan, het is waar. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Want wij willen dat stuk graag overslaan. Dat we Jezus Christus de gekruisigde horen prediken, willen we graag overslaan. Want dan heb je niet zoveel aan hem. Dan is alles wat je eigenlijk opdoet op die weg is zo akelig. Zo dood, dat drukt de mens zo naar beneden. Dan zie je geen uitkomst. Dan zie je toch geen uitkomst. Je ziet hier toch geen uitkomst. Ja? Toch wel. Als je oog geopend is. En je zit er als zo'n hard mens bij. En je krijgt van die Heilige Geest. Te geloven, daar had ik nou uit moeten komen. Geslagen, gegeeseld, bespuwd, bespot, om tenslotte naar de rampzaligheid verwezen te worden. Ik. En nu dit. Jezus kwam uit. O, als je een verloren mensenkind bent. Als je denkt bij jezelf, zou ik zalig kunnen worden? Zou ik, die niet anders zie dan schuld, zou ik ooit nog eens mijn ogen op mogen slaan? Vrijmoedig en blijmoedig. En weten dat er een God in de hemel is en een zaligmaker. En die zijn handen naar mij uitstrekt. Dan moet je hier weten. Jezus dan kwam uit. Ja, blijf jullie maar even zitten. Wijze van spreken. Huh? Blijf maar even. Schreef maar even door. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In het binnenste ingewand. De vaderen hebben op God vertrouwd. En ze zijn gered geweest. Maar ik ben een worm en geen man. Een spot en smaad van mens. Nou. Oh, ik weet het. Ik weet het uit de praktijk van het leven. Want ik ben, je moet niet denken, die man die daar staat te preken. Ja, die. Nee, ik ben misschien wel de hardste van allemaal. de meest ongevoeligste. Maar ik weet ook uit de praktijk van het leven, waar dit aan de orde gesteld wordt door God de Heilige Geest, daar moeten we eraan. Daar moeten we breken. Daar worden wel eens tranen geschreid. Hebt u dat gedaan, Heer Jezus? Hebt u dat gedaan? Je kunt er niet naar kijken. Het doet zo'n geweld op je. Dit doet zo'n geweld. Dat je zou het liefst in de hoek kruipen. En je hand voor je ogen slaan en zeggen, en Jezus. Terwijl ik doodgeslagen moest worden. En bespot en bespuwd en gehoond. He, met een rietje. Als een eeuwige gedachtenis. Ja, jij wilde als God wezen, hè? Je wilde God voorbij. En dat ik daar zit in de hoek en hij dragende de doornenkroon en die purperrode soldaat of veldmaarschalks mantel. Dat overleef je niet, hè? Nee. Dat is zo'n krenking. Dat is zo'n krenking. Zo wat een mens tot in zijn diepste wezen vernietigt, zou je zeggen. Ja, dat wist Pilatus wel. Het is niet voor niets dat hij gaat zeggen straks. Kijk nou. Ben je daar nou bang voor? Dat nou nog wat te betekenen? En dat dat nou voor armen en ellendigen alles te betekenen heeft. Want hier wordt de weg ontsloten. Uit dat krankzinnige gesticht waarin wij eigenlijk allemaal zitten. Waarin iedereen denkt dat hij wat groots en wat bijzonders is op de aarde. En dat God nog wel wat dankbaar mag wezen dat er nog zulke zijn zoals wij. Hier wordt de weg ontsloten. Dat zulke verwaande en bozaardige mensenkinderen totaal aan de grond komen te zitten. De hand op de mond. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. Jezus dan kwam uit. Ja, als je het in zijn volle werkelijkheid zou blijven zien, dan zou je niet meer uit de hoek komen. Dan zou je net zo lang schreeuwen totdat de adem eruit was, uit je leven. Dat je dood, dat je weg was. Dat kan niet. Onmogelijk om dat te dragen. Het gezicht, Jezus kwam uit. Zou je nooit denken. Het is hier maar ten dele. Maar het is precies genoeg om die waanwijsheid, om die mens te verbreken. En zegt Zacharias, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Ze zullen zien wie ze zijn. De kroon en de mantel. Ja, straks moet het uit. Het is nog te veel. Ook dit spotkleed. Maar hier draagt hij het. En mensen moesten denken. Nou, in deze weg, in dit stuk, wat hier nou gebeurt. Hè? Daar ligt nou de grond. Daar ligt nou de hoop voor een verloochenaar. Voor Petrus. Die is ook uitgegaan. Het was nacht en hij heeft bitterlijk geweend. Bitterlijk geweend. Want het was de koning van de discipelen, zou je zeggen. Hè? Al werden ze alle aan u geërgerd, ik geen zin. Je zou zeggen, nou die man die heeft toch wel wat. Wat heeft die man verdiend? Als je het toch durft te zeggen. Hè? Onder het oog van de meester. Ik sta in geen enkele relatie met hem. Zegt me niks, ik ken hem niet. En je durft Gods naam er nog voor aan te roepen met eedzwering. En nou, nee, Nee, ik kan veel hebben, zou een mens in het natuurlijke leven zeggen, maar dat neem ik niet. Eruit. En Jezus hem aanziende. Petrus, ga maar naar buiten. Want ik zal uitgaan. En ik zal een kroon dragen. En in die doornen, dat is uitwendig natuurlijk, maar zal ik in mijn ziel proeven. De gramschap Gods over die ingebeelde koningen. Over Petrus, over Adam en Eva. Over David en Noach en Salomo, ook over u, de gramschap. Jezus proeft daarin de toorn van God. Hij proeft erin wat we verdiend hebben eigenlijk. En met die spotmantel om, die trekt hij aan. Om zo een aanfluiting te wezen. Om zo als een karikatuurkoning uitgelachen te worden. Opdat hij straks zou zeggen. Ik zal u bekleden met mijn gerechtigheid. Ik zal uw naaktheid, uw bespottelijkheid. Die zal ik wegnemen. En gij zult niet tot een belachting zijn, want dat ben ik geweest. Maar ik zal u stellen tot koningen en priesteren voor mijn vader. Daarom heeft hij het gedaan. En die klappen. Kinderbakslagen, elke keer weer. Je zou zeggen, mens wordt murf geslagen. Omdat die vuile mond van u en van mij, die had verdiend om dichtgeslagen te worden, altijd weer. Ben je het mee eens? Dat hebben we nou verdiend, in de kerk en daarbuiten. En nu neemt hij op zich die jammer, die ellende. Die vernedering, die zichzelf vernietigd, ontledigd heeft. Minder dan een slaaf. Daarom ziet de mens. Ja, dus als je zou willen weten wie je bent, hier moet je wezen. Vergeet al het andere maar hoor. Vergeet maar wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Vergeet ook maar wij dit en wij dat, vergeet het maar. Of wij behoren nog tot die weinig, of tot die echten, of tot die, hoe dan ook. Vergeet het maar. Als je wil weten hoe het eruit ziet, dan moet je hier zien. En hij dragende de doornenkroon het purperkleed kwam uit. Ziet de mens. God zegt het ook. Ja, want Pilatus, die mag het dan wel niet beseffen dat er nog een God boven hem staat. Maar God zegt het ook. God die trekt al zijn kinderen tevoorschijn en zegt, kijk nou eens. Zie nou eens. Laat het nou eens afgelopen wezen met je. Met al je verbeelding, met al je zelfhandhaving, met alles. Kijk nou eens, dat is het nou. Daar staat hij. Maar God zegt er ook bij deze, zoals die hier staat. Ziet, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hoort hem. Want in hem heb ik me wel behaagd. Want hij draagt de straf die ons de vrede aanbrengt. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft al onze ongerechtigheden op zich doen aanlopen. Toen die geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. terwijl hij het kon. Want hij had geen zonde gedaan. Hij kon wel zeggen wat. Zult ge mij, de zoon des vaders, de heilige, de reine, bespuwen en beschimpen en beslaan? Dat er vuur van de hemel dalen zoals bij Elia en u verteren. Hij deed het niet. Hij deed het niet. Hij dacht bij zichzelf, vader, nog even. Nog even. Dan zal ik sterven in de dood. Maar ach, vergeef het ze. Laat nog wat tijd, want daar moeten toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden zal. Dan gaan we naar huis. Hoe is het met je? Zie de mens. Hoe staat het er zo bij? Ben je nogal tevreden met je eigen? Met je geloof of met je godsdienst of met je kerk of met wat? Tevreden? Kun je met een zeker voldaan gevoel zeggen, ja, het is weer zondag. Hè? We doen onze plicht. Dan hoop ik dat de Heer dit dienstbaar wil stellen om ons te laten wankelen. Om ons eruit te zetten. Zodat we zeggen, ja, nou weet ik het helemaal niet meer. Nou weet ik het niet meer hoor. Opdat wij zouden mogen horen uit zijn lippen. Kinderkens, ik heb verzoening teweeg gebracht. Schuil bij mij. Wat een troost, hè. Wat een troost. Hoef je ook niet zo geweldig beledigd meer te doen en zo verschrikkelijk in de weer te zijn als je denkt bij je eigen, en zo is het met ons nog, hè, die of die zegt iets kwaads van mij. We springen op verschrikkelijk, want we willen ons recht hebben. Maar midden in die strijd gebeurt het dat de koning komt, dat de Heilige Geest komt en zegt, kijk eens, en ze sloegen hem, en ze spuwden op hem. Och, heren, laat maar niks zeggen. Laat ik maar niks zeggen. Want ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Mag ik alles nou eens samenvatten? Mannen, vrouwen, kinderen, geldt voor mij en voor u. Ken je nou deze zaligmaker? Door het geloof. Dat hij als het ware u is ingegrift door de Heilige Geest. Zodat je zeggen mag, ja. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Hem missen is alles missen. Hem te mogen ontvangen, dat is al mis ik verder alles, is alles te mogen hebben. Ja, ik hoop dat we mogen zeggen, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Breekt u in stukken wat voor u niet wil bukken. En trek me erbij met mijn haren tegen wil en dank. Want ik heb nooit gewild, maar doet u het. Dan zult gij eenmaal hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Niet met doornen. Niet met een spotmantel. Niet met een rietje in zijn handen. Maar ge zult hem zien. In eeuwige heerlijkheid en glorie. Amen.